Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Zes dagen lang lag megacontainerschip de Ever Given vast in het Suezkanaal. Het blokkeerde daarmee een groot deel van de wereldhandel. Inmiddels is de belangrijkste vaarroute tussen Azië en Europa weer vrij. Maar, vertelt economieredacteur Jan Benjamin, daarmee zijn de problemen in de internationale zeevaart nog lang niet opgelost. Jan, we nemen dit gesprek op afstand op via Teams. Zo gaat dat soms tegenwoordig, hè? Kijk, je hebt de afgelopen dagen de situatie rond dat containerschip in het Suezkanaal op de voet gevolgd. Hoe heb jij die dagen beleefd?
Ik heb het hele weekend zitten F5'en bij de site vesselfinder.com en marinetraffic.com. Het is echt adembenemend wat je daar kan zien. Dit zijn net van die sites waar je van elk schip de positie kan bepalen. En dan zag je ook gewoon dat schip, de Ever Given, nog steeds bij kilometerpaaltje 151 stil bleef liggen. Mm-hmm. En met de ene kant van het schip met de boeg in de oostelijke walkant geboord was en de andere kant tegen de westelijke oever van het kanaal lag. Elke keer denk je, zullen ze nu al dat containerschip hebben losgetrokken? Zal het nu gelukt zijn? En het is toch een heroïsch moment als het dan lukt. Ik zal niet zeggen dat ik stond te juichen voor mijn laptop hier, maar het is toch mooi als het dan uiteindelijk ook weer niet al te lang gaat duren, maar het is wel een dramatisch moment.
Now, good news from the Suez Canal. That giant ship that was blocking it for nearly a week has been freed. It took 13 tugs and the removal of tens of thousands of tons of sand to eventually free her.
For 6 days, it's gripped and confounded the world. But the bottleneck sealing one of the busiest shipping lanes has been uncorked.
Dat containerschip heeft dus bijna een week vastgelegen. Hoe zag het er de afgelopen dagen eruit in het Suezkanaal?
Je moet het Suezkanaal zien als een samenstel van waterwegen en van grote havens. Als je bedenkt dat aan het noorden, bij de Middellandse Zee, de haven Port Said is, daar hoopte het verkeer zich op. Het aantal bolletjes op die kaarten waarmee je het scheepverkeer op de computer in de gaten kan houden, werd steeds groter. En als je dan bedenkt dat tussen de 10% en 12% van de wereldhandel door het Suezkanaal gaat, dat 30% van het containervervoer wereldwijd door het Suezkanaal gaat, dat het een hele belangrijke verkeersader is tussen Azië en Europa. 50 schepen per dag, 19.000 schepen per jaar. Dan is het nogal wat als die transportweg niet meer beschikbaar is.
Ik zag foto's van toen dat schip nog vast lag, van verderop in de woestijn. En dan zie je dat ding zo opdoemen aan de horizon. En ja, die schaal, het lijkt gewoon niet te kloppen. Zo groot is het.
Het schip is 400 meter lang. Het schip is 60 meter breed ongeveer en ook pak een beet 60 meter hoog. En als je dan bedenkt dat zo'n 400 meter lang schip door een kanaal moet waar het op dat punt 300 meter breed is, dan merk je dat het best wel nauw luistert, zo'n schip dat daar doorheen gaat. Met 20.000 containers aan boord is het een enorm flatgebouw dat langzaam door de woestijn van Egypte trekt.
afgelopen maandag kwam dus de Ever Given eindelijk los. Zijn daarmee de problemen dan ook opgelost?
De problemen in het Suezkanaal zijn in ieder geval opgelost. Daar vaart het allemaal weer, maar de problemen verplaatsen zich nu. En dan vooral naar de haven van Rotterdam. Van de 360 schepen die voor het Suezkanaal lagen te wachten, zijn er zeker 60 onderweg naar Rotterdam. En dat betekent dat met de schepen die er al lagen en die vanuit andere windstreken komen aanvaren, het enorm druk gaat worden in de haven in Rotterdam.
Ja, dus er komt eigenlijk een enorme verstopping nog aan, gevaren. En waarom is dat nou juist voor Rotterdam een probleem?
Rotterdam heeft een haven die populair is bij de allergrootste containerschepen. Die steken heel diep. De Maasvlakte, de haven daar, ligt vlakbij zee, heeft een grote diepgang. En als je dan met je containerschip uit het Verre Oosten komt met 20.000 containers aan boord, kan je die eigenlijk alleen maar in Rotterdam kwijt. Kleinere havens, concurrerende havens in Antwerpen bijvoorbeeld of in Hamburg, die kan je bereiken door eerst over de Westerschelde of over de Elbe te varen. Mm-hmm. Dat is lastiger en daarom is Rotterdam wat ze noemen voor heel veel schepen de first port of call, omdat daar de schepen heen kunnen die zo groot en zijn en zo diep liggen als deze Ever Given. Die onderdelen van auto's die in die containers uit China zitten, moeten snel naar Duitsland. En dat gaat met binnenvaartschepen, dat gaat met vrachtwagens natuurlijk heel veel, ook met het spoor. En een van de bedrijven die daarmee bezig zijn, is Berco Logistics van Michel van Dijk. En die sprak ik over de problemen die ontstaan als er zo'n file van veel containerschepen Rotterdam gaat naderen.
We vergelijken het wel eens als een enorme grote bus met pubers. Onderweg zijn naar de Efteling. En daar heb je er dan ongeveer 200 van. En dan laat je allemaal tegelijk los op de poort van de Efteling. Nou ja, dan weet je ongeveer wat voor chaos dat is. Als je die dan ook nog een beetje frustreert door ze een uur of twee uur langer in de bus te laten. Zonder ze wat te doen te geven. Nou ja, zo zien wij die containers ook wel een beetje als pubers die in die zeeboot gevangen zitten.
Daar in de haven van Rotterdam was het al heel erg druk door het bestellen van spullen via internet, e-commerce. En die komen daar nu allemaal bij. Dat betekent dat het nog drukker wordt, dat er nog veel meer containerschepen geladen en gelost moeten worden in de haven.
En die naderende file, hè, die dus langzaam maar zeker onze kant opkomt. Hoe bereidt Rotterdam zich daarop voor?
Die zal rond 5 of 6 dagen over dit laatste deel van het traject doen. Maar ze weten nog heel weinig.
Nou, er is geen stress, maar er is vooral nog veel onzekerheid. Het kan misschien dat ze zo zijn dat ze degene die vooraan liggen, dat ze die de sporen geven en volle bak op Rotterdam afsturen om in ieder geval 1 of 2 dagen wellicht in te lopen. Zojuist hebben we van een aantal terminals berichten gekregen dat zij ook maatregelen aan het nemen zijn. Dat zij vooral heel goed gaan kijken naar de containers die zij accepteren, die ze aannemen van hun klanten. Zodat er ook voldoende schepen voor de kant kunnen komen om lading op te halen en te brengen.
Tegelijkertijd moeten die containerschepen natuurlijk weer volgeladen worden met andere spullen die vanuit hier worden geëxporteerd naar het Verre Oosten, ook die moeten weer aangevoerd worden. Dat betekent dat er een enorme extra logistieke puzzel nu moet worden opgelost. En als dan nog onduidelijk is, in tegenstelling tot die schema's die wel al heel strak zijn en heel up-to-date in een gewone situatie, nu er zo'n enorme chaos op je afkomt, is dat heel lastig.
Wat je wel merkte, hè, de afgelopen week, was dat iedereen toch wel een beetje zenuwachtig begon te worden over hoe lang dit nog zou duren en welke gevolgen het kon hebben. Nou ja, je hebt zelf die botenfile zien ontstaan. Wat ik me dan afvraag is, hoe afhankelijk zijn we eigenlijk van deze vorm van transport, hè? Dus via containerschepen?
Een van de deskundigen die ik de afgelopen week sprak, zei, We hebben in de jaren 70 onze wereldeconomie gebouwd op olie. En wat we nu doen is onze wereldeconomie bouwen op het vervoer van containers. Als je bedenkt dat we in deze tijden van coronacrisis, lockdowns en reisverboden steeds meer zijn gaan bestellen via e-commerce. Al die producten moeten voornamelijk uit het Verre Oosten komen. En die zitten dus allemaal aan boord van al die containerschepen.
Ja, dus eigenlijk zijn we steeds afhankelijker geworden van dit soort schepen die inderdaad vaak vanuit Azië naar Europa komen. En ze worden eigenlijk ook steeds groter, toch?
Ja, dat klopt. Dit schip had een afmeting van een capaciteit van 20.000 teu.
Ja.
20 feet equivalent unit, de standaard containermaat, 20.000. Tot een paar jaar geleden was 15.000 ongeveer de standaardmaat. Ze kunnen steeds groter worden en de eerste schepen van 26.000 teu liggen nu al op de tekentafels.
Teu, lekker scheepsjargon heb je opgepikt. En dat is eigenlijk een hele grote stap in een hele korte tijd. Van 15 naar 20 bijvoorbeeld.
Ja, en dan worden ze vooral langer. Mm-hmm. Want breder kan niet, want dan kunnen ze niet door de verschillende kanalen op de wereld. Dieper, hoger kan eigenlijk ook niet, want dan lopen ze vast. En dat daar al een risico voor bestaat, hebben we de afgelopen week gezien.
Mm-hmm. En zit er nog meer groei in? Kan het nog meer containers, nog meer teu?
50.000 zeggen analisten, 50.000 teu. Maar dan worden dat wel zulke enorme schepen dat bijna niet meer hanteerbaar is. Als je bedenkt dat dit schip, de Ever Given, zo groot is dat, stel dat je het Empire State Building zou kantelen. Het gebouw in New York is van een vergelijkbare grootte als dit enorme schip. En als je dan bedenkt trouwens dat er maar iets van 25 mensen aan boord zijn van zo'n enorm schip, is het een enorme stressvolle situatie met een hele kleine crew zo'n schip in de vaart houden. En dat de grootte van een enorme wolkenkrabber.
Er moet toch ook ergens een grens aan zitten? Ik bedoel, kan je door blijven stapelen zover je maar wil?
Nee, er zitten natuurlijk grenzen aan. En dat hebben we gezien toen in 2019 het containerschip de MSC Zoe op de Noordzee boven de Wadden containers verloor.
Goedenavond. Een enorme schoonmaakoperatie op de Nederlandse Waddeneilanden. Na het strandjutten is het nu vooral een kwestie van troep opruimen. Afkomstig uit containers die overboord sloegen van een gigantisch vrachtschip.
Het gaat om bijna 300 containers die toen overboord gingen, waarvan de inhoud weken achtereen aanspoelde op de Waddeneilanden. En als je dat bedenkt dat in december 2020, december vorig jaar, een Japans containerschip meer dan 1800 containers is kwijtgeraakt, zal het je niet verbazen dat bij de laatste jaren een record aantal containers in zee is gevallen. En dat is natuurlijk ook het grote probleem. Als je hoger gaat stapelen, als je meer risico gaat nemen, dan ben je veel bevattelijker voor de elementen. De vraag is ook of verzekeraars dan nog steeds schepen die zo'n risico lopen zouden willen verzekeren. En die heb je wel nodig, zo'n verzekering. Want anders kan je als reder of als containervervoerder zonder hele grote financiële risico's te lopen je schip niet meer de oceaan opsturen.
Ja, nou zou ik denken dat een verzekeraar niet erg op zit te wachten dat er gewoon 1800 containers van een schip afwaaien.
Nu is zo'n 1800 containerverlies natuurlijk een uitzondering. Het gaat heel vaak goed en de reders houden ook rekening met een paar containers of misschien wel een paar honderd containers. Als je dan bedenkt dat er miljoenen containers per dag worden vervoerd. Je verliest wel eens wat. Het is het bedrijfsrisico dat je neemt.
Ja, precies. En dat risico dat vinden zij aanvaardbaar, dat er af en toe eens eentje in zee verdwijnt.
Ja, het is alleen vervelend als dat nou net het spul was waar je op zat te wachten of in Europa of in Azië.
Als je nu kijkt naar die constante schaalvergroting, de bedoeling is natuurlijk dat de meest efficiënte manier is van goederentransport. Maar als ik dit zo hoor, dan klinkt het vooral alsof het hele systeem er in ieder geval af en toe heel erg kwetsbaar van wordt.
Ja, deskundigen in de haven spreken wel over gigantisme. Over hoe de giganten van de zee elke keer meer spullen in Europa afleveren. En dat willen we natuurlijk ook. We willen heel veel spullen kopen. We willen goedkope spullen kopen. En als die dan op een zo efficiënt mogelijke manier vanuit het Verre Oosten of elders vandaan bij ons worden afgeleverd op deze manier, dan is dat ook wat consumenten willen. Gigantisme is ook een probleem voor de Rotterdamse haven. Aan de ene kant is de sector natuurlijk wel gegroeid. De schepen worden steeds groter, van 20.000 tot 25.000 en misschien nog wel groter. Maar tegelijkertijd heb je ook infrastructuur nodig om al die containers te verwerken. Als die infrastructuur nog niet op orde is of het niet in de pas loopt met de groei van deze containerschepen, betekent het dat je ze wel kan aanvoeren naar een haven, maar niet kan afvoeren. De grootste containervervoerder van de wereld is het Deense concern Maersk. Mm-hmm. Die hebben al gezegd, nog voordat de Ever Given werd vlot getrokken, dat dit nog dagen of weken, misschien wel maanden zou kunnen duren voordat de containersector hier weer een beetje overheen is.
Als we steeds meer containers op schepen gaan zetten en die schepen zelf ook steeds groter worden, ja, hoe groot is dan de kans dat we binnenkort opnieuw in de problemen komen, iets soortgelijks zullen meemaken?
Grootte leidt tot problemen en als we nog steeds meer spullen gaan bestellen in het Verre Oosten, dan zou je kunnen zeggen, dan kun je wel blijven stapelen. Je kan de containerschepen hoger maken of langer, maar daarmee zijn ze nog steeds een groter risico. Er wordt natuurlijk wel gedacht aan, en dat was ook wat er tijdens de coronacrisis wel werd besproken, moeten we al deze langere aanvoerlijnen van heel veel producten wel willen, moeten we niet veel meer dichterbij dingen gaan kopen en zorgen dat we wat meer lokale spullen aanschaffen in plaats van deze hele lange aanvoerlijnen met al hun kwetsbaarheden, zoals we nu hebben gezien, nog steeds in stand houden.
Ja, en dat kan ik me ook herinneren inderdaad, wat jij zegt, hè, van we hebben nu dit schip gehad. Nou, dat heeft voor allerlei beslommeringen gezorgd in de containervaart. Maar de coronacrisis was er natuurlijk ook wel eentje. En ik kan me inderdaad herinneren dat er toen gezegd werd, nou, misschien moeten we ook zorgen dat er wat langer de tijd is tussen het bezorgen van die producten en het moment waarop ze verwerkt worden.
Ja, en daarom is dit niet alleen een wake-up call misschien voor de containervaart. Maar het is ook een vraag die we ons als consument moeten stellen. Willen we nog steeds zo afhankelijk zijn van dit soort massaal vervoer met alle risico's die daarbij spelen? Of willen we misschien wat bewuster kiezen voor spullen die we om de hoek hebben gekocht?
Ja, en denk jij dat dan in dit geval de Ever Given, die zo klem lag in het Suezkanaal, dat een soort, ja, een soort keerpunt zou kunnen zijn?
Nou, misschien voor een kleine groep, maar tegelijkertijd denk ik het niet. Er zijn zoveel, dat klinkt misschien een beetje pessimistisch, maar er zijn zoveel belangen mee gemoeid. Er zijn zoveel systemen op ingericht. Die producten bij de Action zijn nog steeds zo goedkoop. Of de hele auto-industrie of alle voedingsproducten die wij hier maken en naar China exporteren. Het is zo'n complex en groot systeem geworden dat het wel heel lang zal duren voordat daar ook maar iets in gaat veranderen.
Er komt nu dus toch wel een hele spannende botenfile dus richting de Rotterdamse haven. Nou, jij hebt ontdekt hoe interessant het kan zijn om daarnaar te turen op een schermpje. Ga jij die website er nog eens bij pakken van hoe dat allemaal gaat met die schepen?
Nou, ik wil zeker in de gaten houden wanneer de Ever Given aankomt. En ik zal bijna met mijn verrekijker bij Hoek van Holland gaan staan. Maar tegelijkertijd is dat niet meer nodig, want je kan het prima in de gaten houden vanuit huis.
Dankjewel, Jan.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag,
een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Alegria Ioannidis en Astrid Cornelissen. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havinga. Dit was vandaag, morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.